Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, dat wij zingen van de gerechtigheid Gods, de rechtvaardigheid van God, het psalm 143. De verse 1 en 2. O Heere, wil mijn gebeden horen, verhoren om uw gerechtigheid en wil uw knecht door schuld verslagen. O Heer, niet voor uw vierschaar dagen. Psalm 143, de verse 1 en 2. We beleiden vanavond algemeen ontwijfbaar christelijk geloof met het prachtige artikel 22 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat handelt van onze rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus Christus. Met name zingen van psalm 40, het vijfde vers, uw heileer wordt door mij alom verbreid. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid, psalm 40, het vijfde vers. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart geloofsbelijdenis met artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis aldus. Wij geloven, dat om ware kennis van deze grote verborgenheid, namelijk van onze vrede met God te verkrijgen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof, dat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Want er moet noodzakelijk volgen of dat niet al wat er onze zaligheid nodig is in Jezus Christus is, of zo het alles in hem is, dat dan degene die Jezus Christus door het geloof bezit zijn hele zaligheid heeft. Nu, dat men zou zeggen dat Christus niet genoegzaam is, maar dat er nog naast hem iets meer toe behoeft, zou een al te ongeschikte godslastering zijn, want eruit zou volgen dat Christus maar halve zaligmaker zou zijn. Daarom zeggen wij terecht met Paulus, dat we door het geloof alleen, of door het geloof zonder de werken gerechtvaardigd worden. Doch wij verstaan niet dat het, om precies te spreken, het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt. Maar het geloof is maar een instrument waarmee wij Christus onze rechtvaardigheid omhelzen. Maar Jezus Christus ons toerekenend al zijn verdiensten en zoveel heilige werken die hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan, hij is onze rechtvaardigheid. En het geloof is een instrument dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt, die, de onze geworden zijnde, ons meer dan genoegzaam zijn tot onze vrijspraak van onze zonden. Amen. Laten wij gezamenlijk Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, rechtvaardig God, vol van barmhartigheid en goedertierenheid, nu ons na deze dag in uw huis hebt samengeroepen, bidden we, geeft gij ons zelf de aandacht voor uw woord, de concentratie om onze gedachten te richten, om op te vangen wat van uw mond tot ons mag komen. Geef er ook een stilte in ons hart. U zegt het toch zelf, wentel uw weg op de Heere. Geef dat wij dat mogen doen, al in het begin van deze dienst onze weg van vandaag op u wentelen, zodat alles wat ons daarvan in onze gedachten is, onze gedachten verlaten mag, in uw handen gelegd, aan uw hart gelegd, of onze gedachten gevuld mogen en zullen worden met uw woord. Wil ons dat, Heere, geven, als u ons samenbracht, als jongeren en ouderen, als u ons doet meeluisteren op andere plaatsen met uw dienst. Geef ons dat, Heere, opdat wij het onderwijs uit de Romeinenbrief als een parel tot ons mogen nemen. Het onderwijs over de zaligheid, over wie u in uw diepste wezen bent, rechtvaardig. Over het evangelie in de Heere Jezus Christus, krachtig genoeg, voor iedereen en voor wie dan ook. Maar tegelijkertijd ook absoluut noodzakelijk voor iedereen en voor wie dan ook. En we bidden u, Heere, dat onder deze verkondiging uw Heilige Geest dit uw huis vervullen mag. Want zonder uw geest, de verlichting met uw geest, de werking van uw geest, dan is de grootste schat van uw evangelie, blijft ons van verre en blijft ons een nauwelijks waardig iets, Heer. We zien er geen glans in dan. En zonder uw Heilige Geest zou ongeloof ons doen weerhouden om uw evangelie te omhelzen en aan te nemen. Zal ongeloof ons gevangen houden in onze eigen gedachtenpatronen en gevoelens. Daarom bidden we, Heere, om uw Heilige Geest. En wil uw Heilige Geest met uw woord tot ons komen, ja, in ons komen. Ons hart openen, opdat wij acht geven op wat van u entwege door ons gezegd mag worden. En geef door diezelfde geest, dat het hart van uw dienaar vol verlangen zal zijn, brandend van verlangen om dit evangelie te verkondigen. En dat uzelfde geest dat zo gebruikt, dat al onze weerstanden en tegenwerpingen, die ten diepste afwijzingen van uw evangelie zijn, worden ingewonnen en worden overwonnen. Geef zo uw zegen, Heere, over deze uw dienst. En geef dat het woord dat eeuwen geleden in uw kerk in West-Europa een ommekeer teweegbracht, dat ook vanavond zal doen een ommekeer in ons aller hart en leven. Want uw woord is toch nog niet, heeft toch nog niet aan kracht ingeboet, Heere. Wilt u dat ook laten merken? Wilt u dat tonen? Wilt u dat bevestigen aan ons? Zegen zo deze uw dienst. Zegen ook uw dienst die in de herstelte van de gemeente plaats mag vinden, en uw dienstknecht dominee Kater. En wil uit beide diensten uw lof en eer doen toekomen, Heere. Geef ons aan het verlangen om het anderen te doen horen. Wij moeten en kunnen toch soms zo vrezen dat er nog zoveel zijn, Heere, die nog niet gered zijn. Zoveel in onze dorpen, in onze familie, in ons huis. Heere, laat ons branden van verlangen om het hen te verkondigen. Laat ons branden van voorbeden en bewogenheid dat u hen trekken zult. En wilt u zo een opwekking geven, Heere, die uw huis zal vullen en die dorpen vervullen zal met een heilige honger naar u. Gedenk hen die we thuis achterlieten. De jongsten van ons huishouden, degenen die op hen passen, voor hen zorg dragen, hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij vervolgen de lezing uit Romeinen 1 vanavond, gemeente. Wij doen dat door te lezen vers 13 tot en met 18. Romeinen 1, vers 13 tot en met 18. De Romeinenbrief hoofdstuk 1 vanaf het 13e vers. Daar spreekt Paulus Gods woord al dus. Doch ik wil niet. Dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen. Maar ben tot nog toe verhinderd geweest. Opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben. Gelijk als ook onder de andere heidenen. Beiden Grieken en barbaren. Beide wijze en onwijze ben ik een schuldenaar. Alzo hetgeen in me is, dat is volvaardig. Om u ook die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid en ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want de toren Gods wordt geopenbaard van de hemel. Overal goddeloos en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid en ongerechtigheid ten onder houden. Tot zover dit gedeelte. We willen stilstaan bij drie punten, drie gedachten. Ten eerste op de gewilligheid van Paulus. Hij is volvaardig om ook te Rome het evangelie te verkondigen. Dus de gewilligheid van Paulus. Ten tweede de gerechtigheid van God. Vers 17, de rechtvaardigheid Gods, oftewel de gerechtigheid Gods. En ten derde, de geloofwaardigheid van het evangelie. Het woord geloof dat in vers 16 en 17 meerdere keren voorkomt. Dus de gewilligheid van Paulus, de gerechtigheid van God, de geloofwaardigheid van het evangelie. Gewilligheid, gerechtigheid, geloofwaardigheid. Romeinen 1, vers 13 tot 18. De volgende woensdagavond in Deo Valente is weer precies over 14 dagen. Dat is woensdag 24 februari. Dan ook stilstaan bij Hooglied 3 in het kader van de dan aan de orde zijnde voorbereidingsweek op het Heilige Avondmaal. De collecten zijn de eerste voor de evangelisatiewerken Roemeense gevangenissen en de tweede voor de kerk en worden van harte aanbevolen. En laten wij zingen over de gerechtigheid van God uit Psalm 71. Het eerste vers, red mij door uw gerechtigheden. Het elfde, mijn hart is uitgebreid om uw gerechtigheden te prijzen. En het veertiende, ik roem o eeuwig alvermogen, kroem uw gerechtigheid. Psalm 71, vers 1, 11 en 14. Laten we Romeinen 1 vers 13 tot 18 voor ons blijven houden. En dan denken we na ten eerste over de gewilligheid van Paulus. Ten tweede over de gerechtigheid van God. Ten derde over de geloofwaardigheid van het evangelie. Gewilligheid, gerechtigheid, geloofwaardigheid. Gemeente, hier zijn we dan bij het eerste brandpunt van de Romeinenbrief. Romeinen 1 vers 17. De rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde, wordt in het evangelie geopenbaard. Een tekst die de geschiedenis van de kerk op een ander spoor heeft gebracht. De tekst waarin Luther de genade van God vond, waardoor hij de 95 stellingen in de Wittenberg aan ging slaan. Waardoor God de reformatie gaf in 1517. Een tekst die Luther noemde, het was mij werkelijk de poort van het paradijs. Nou, als die vanavond ook eens open mag gaan voor ons allemaal. De poort van het paradijs. Omdat we mogen horen van Romeinen 1 vers 17 en de omgeving daaromheen. Want dat Paulus dit zo neerschrijft, dat brandpunt van Romeinen 1 vers 17. Dat heeft een achtergrond. Dat komt niet zomaar uit de lucht. Wel, hij is, dat hoorden we vorige keer uitvoeriger, eigenlijk nog steeds bezig om uit te leggen waarom dat hij nog steeds niet zelf in Rome is geweest. Nog steeds niet, nee. Het is nu al 58 na Christus. En dat betekent dat Paulus toch eigenlijk al wel zo'n 15 jaar zendingsreizen aan het maken is. En in al die 15 jaar zendingsreizen is Paulus nog nooit in Rome. Je zou zeggen, dat is toch de eerste plek waar je als apostel der heidenen naartoe zou moeten gaan. Rome, wil je heidenen zoeken? Nou, in Rome vind je ze. De smeltkroes van de culturen. Het knooppunt waar mensen van alle kanten van de toenmalige wereld in en uitreisden. Het zij voor toerisme, het zij voor handel of anderszins. Daar zou je toch moeten wezen. Als je nou heidenen zou willen verkondigen het evangelie. Tegelijkertijd, dat is natuurlijk vaker dan met zulke steden. Een stad met enorme decadentie en goddeloosheid. Grote steden, vaak ook broeinesten van drugsdealers, prostitutie en van liquidaties, denk aan Amsterdam bij ons. En tegelijkertijd Rome, ook de stad van de beschaving in die dagen. Waar het Romeinse recht werd gesproken, waar de wetenschap bloeit, waar het universitaire centrum van de wereld is, waar het keizerlijk paleis is. Maar wie je ook in Rome hebt gezien de afgelopen 15 jaar, geen Paulus. En kwade tongen die beweerden, ja, dat komt omdat Paulus er gewoon tegenop ziet. Hij ontwijkt Rome. Hij durft het eigenlijk niet zo goed. En daarom verzint hij maar allerlei bijkomstigheden om Rome nog maar te kunnen blijven omzeilen. Paulus zou Rome bewust links hebben laten liggen, zeiden zijn tegenstanders. Maar in vers 13 zegt Paulus al dat dat echt niet het geval is. Paulus is in zijn hart juist een en al gewilligheid om naar Rome. Hij heeft het zich een en ander al voorgenomen. Maar zegt hij in vers 13, er komt steeds wat tussen. Of in hoger plan gezien, God die heeft het tot nu toe eigenlijk steeds verhinderd. Bijvoorbeeld, omdat ik een edict was van keizer Claudius, dat alle Joden uit Rome weg moesten blijven en weg moesten gaan. Dus dan kon de Jood Paulus het ook wel vergeten om er naartoe te gaan. En weer een andere keer dat Paulus oponthoudt, want hij in Efeze moest blijven en werd opgehouden. Of dat hij andere gemeenten van Klein-Azië nog niet achter durfde te laten zonder zijn aanwezigheid. En nu is Paulus weer met een collecte op weg naar Jeruzalem. Dat kwam weer tussentijds op zijn pad. Dus nou moet hij eerst helemaal naar het oosten toe, naar Jeruzalem toe. Dus echt, dat is allemaal geen onwil van Paulus geweest. Integendeel. Hij wil maar al te graag zijn reizen gaan richten naar Rome. Daar heeft hij wel 3 redenen voor. Om zo graag en gewillig te zijn om naar Rome te gaan. De eerste reden is, vers 14, 15. Dat hij zich een schuldenaar weet. Hij staat schuldig bij God. Zolang hij nog niet in dat beschaafde Rome is geweest. Want God heeft hem toch geroepen. Om aan alle heiden het evangelie te verkondigen. Aan barbaren en onwijzen. Aan Jarab en zijn maat zo gezegd. Maar ook aan Grieken en aan wijzen. De beschaafden van de wereld. En nou in Rome zelf vonden ze wel dat zij dat waren. En dit is toch zijn opdracht van God. Dat hij aan alle soort van heidenen het evangelie moet verkondigen. Nou, en bedoel Paulus te zeggen, als het Gods opdracht is, dan is mijn verlangen. Dat is mooi, hè? Als je dat zo zeggen kan. Als Gods opdracht is, is het ook mijn verlangen. Want wat God wil, dat verlang ik ook te doen. Dat is genade. En daarom ben ik een en al gewillig, om Paulus te zeggen, om naar Rome te komen. De tweede reden, om helemaal niet van Rome weg te willen blijven, maar er juist naartoe te willen gaan, noemt Paulus in vers 16. Omdat het evangelie de kracht Gods is tot zaligheid voor alle volken. Het evangelie is het middel tot zaligheid. Nou denken wij bij zaligheid, denk ik het meest het eerst aan zeg maar wat de zaligheid is. Wat de zaligheid biedt. De zaligheid biedt vrede met God. Eeuwig leven, hemelse heerlijkheid. Dat is natuurlijk helemaal waar. Maar het woord zaligheid betekent letterlijk redding. Dus dat ziet er ook op. Waar je vandaan komt, niet waar het je brengt, maar waar het je vindt, waar het je uit vandaan haalt. Nou ja, uit de zonde, uit de slavernij van de zonde, doende de wil des vlezes en der gedachten. En daarom onder het oordeel van God, onder het gericht van de eeuwige straf, zaligheid, dat is dat je gevonden wordt. In je zondigheid, waarin je gevangen bent, dat wordt uitgehaald en gebracht wordt in de vrede met God en het eeuwige leven. En klassiek gezegd, zaligheid, dat is verlost worden van het grootste kwaad en gebracht worden tot het hoogste goed. En daar zorgt nou het evangelie voor. Het evangelie, vers 16, is de kracht Gods. Tot zaligheid. De kracht van God die daarvoor zorgt bij alle soorten mensen. Al ben je zo gevangen in de zonde als die drugsdealer in Rome. En die prostituee op de wallen van Rome. Voor het evangelie is niemand te zeer gevangen of te diep gevallen. Het is een kracht God. Dus waarom zou ik er nou mee wegblijven, om Paulus te zeggen? Ik hoef heus niet om Rome heen, omdat ik zou moeten denken, ja, die onderkant van de samenleving in Rome, daar bereik ik toch niks meer. Wel nee, het evangelie is de kracht van God. Mooi als je dat met Paulus weet, hè? Dat je nooit hoeft te denken van, och ja, bij die en die hoef je eigenlijk niet meer aan te komen, want dat zal toch wel niet helpen. Die leeft zo ver van God vandaan en die zit zo diep in weet ik voor wat voor zonde. Laat maar, helpt er toch niet aan. Wel nee, geloven wij het? Een kracht, God, tot zaligheid. En daarom ben ik vol gewilligheid om naar Rome te komen. Bedoelt Paulus te zeggen. En de derde reden, want hij zo gewillig is om naar Rome te gaan, noemt hij in vers 18. Dat is deze. Dat ieder mens dat evangelie nodig heeft. Want de toren van God, die openbaart zich over alle mensen. Dan kun ik even denken, toren van God. Wat denk je dan aan? Nou, misschien dat je het eerste denkt aan natuurrampen, aardbevingen, oorlogen, besmettelijke ziektes. Hè? Toren van God. Maar dat is niet eens wat Romeinen 1 vers 18 bedoelt. Gods toren blijkt vooral daarin en daaruit. Dat mensen blijven zondigen. Daar moet je pas echt bang voor zijn. Dat is echt een uiting van Gods toren. Als die je overgeeft om maar te blijven zondigen. Aan onverschilligheid. Aan verharding. Aan een afgestompt geweten. En die toren van God, die gaat over alle mensen. Al heb je nou de hoogste beschaving, al ben je de knapste wetenschapper en de meest doordachte filosoof, buiten Jezus en het evangelie om, blijf je gevangen in je zondigheid. En ben je dus onder de toren van God. Dus ieder mens heeft het evangelie nodig. En daarom brand ik van verlangen, wil Paulus zeggen, om het ook in Rome te verkondigen. Ook die hooggeleerde professoren. En ook die rechtsgeleerden. En ook die denkende filosofen. Ook zij zullen zonder het evangelie verloren gaan. Ik wil naar ze toe. Mooi, hè? Als wij het ook maar steeds zo zouden voelen. Welk mens wil ik tegenkomen? Buiten Jezus en het evangelie om, rust de toren van God op hem. Hij moet het evangelie horen. Zie je wel, Paulus is een en al gewilligheid om ook, om juist in Rome het evangelie te... Het was echt overmacht dat hij niet eerder naar Rome toe kon gaan. Want hij weet zich een schuldenaar van God. Het evangelie is krachtig genoeg voor die mensen in Rome. En in Rome heeft het evangelie ook nodig, ook, weet Paulus. En daarom schaam ik mij het evangelie van Christus niet, ook niet in Rome. Dat mag ook van uw predikanten en van uw ambtenaren verwachten. Dat ze met die gewilligheid u en iedereen en jou en ieder ander het evangelie willen verkondigen. En dat geldt dan ook ons allen, hè. Waarom zouden we ons mogen schamen voor het evangelie van Christus? Dat er ons gebed zijn. Heer, maak me net zo gewillig als Paulus. Om overal en iedereen het evangelie door te geven. En te branden van verlangen er net zo over te beginnen. Dat nou ons gebed wil zijn, want... Als u net zoals ik ben, dan schamen we ons daar nogal makkelijk voor, of niet? Als je op je werk bent, of op school, of op je opleiding, of in je familie bent. We schamen, misschien dat we wel eigenlijk bewust het een beetje ontlopen of ontwijken. Misschien dat we zelfs bewust wel een beetje in het verborgen op de wc bidden dan. Om maar niet al te veel erop aangesproken te worden. Maar denk eens aan wat Paulus noemt. We staan bij God in de schuld. Zolang we het evangelie niet aan anderen verkondigen. En het is toch krachtig genoeg. Om ook die mensen met wie u en jij elke dag omgaat. Tot bekering te brengen. En al die mensen die elke dag omgaat. Die hebben het ook nodig ook. Want anders gaan ze zeker verloren. Ja, het enige is, om zo te zeggen, wachten op een goede gelegenheid. En bidden dat er zo'n gelegenheid komt, en als die komt, dat ik dan met vrijmoedigheid en wijsheid het juiste mag zeggen. En het met een verlangend hart door mag geven. En dan zal Paulus zeggen, al spugen ze me dan daarna in mijn gezicht, al sjouwen ze en slepen ze me dan een weg uit de kantine, al maken ze plannen om me te ontslaan of om me te doden, dat neem ik wel voor lief. Dat heb ik er wel voor over. Als het evangelie maar zijn loop heeft. Als evangelie maar verder gaat en nieuwe mensen bereiken mag. Als ze mij in mijn gezicht spugen, dat neem ik wel voor lief. Laten we maar bidden. Heere, maak me net zo gewillig als Paulus. Heere, laat dat ook mijn gewilligheid zijn om anderen het evangelie te mogen aanreiken. Dus, dan komen we bij het tweede, de gerechtigheid van God. Dus Paulus wilde echt wel naar Rome komen. Hij brandt van verlangen zelfs. Onder andere dus, zagen we die tweede reden, omdat het evangelie een kracht van God is. En dus ook in staat is om aan de onderkant van de samenleving in Rome mensen zalig te maken. Maar dan kun je afvragen, hoezo dat? Hoe komt het dat dat evangelie zo'n enorme kracht in zich heeft? Nou, dat gaat Paulus uitleggen in vers 17. Hoe komt het dat het evangelie zo'n enorme kracht van God is om wie dan ook maar zalig te maken? Nou, dat komt hierdoor, omdat in het evangelie Gods rechtvaardigheid geopenbaard wordt, aan bod komt, ontvouwd wordt. Gods rechtvaardigheid, oftewel Gods gerechtigheid. Nou, daar moet even voor gaan zitten. Dat is natuurlijk een oerbijbelse uitdrukking. De gerechtigheid Gods, de rechtvaardigheid Gods. Maar dat is wel even goed om helder te krijgen van, ja, wat bedoelt de Bijbel, wat bedoelt Paulus hier nou mee? De gerechtigheid, de rechtvaardigheid Gods. Nou, die uitdrukking, die heeft, zou ik zeggen, drie lagen in zich. De eerste laag, ik noem even de onderste laag van dat woord gerechtigheid, rechtvaardigheid, God is deze. Dat rechtvaardigheid in de Bijbel betekent aan je doel beantwoorden. Aan je doel beantwoorden. Dan zou een pen kan rechtvaardig zijn. Namelijk als die schrijft, want daar is die voor. Een pen is er om te schrijven. Als hij dat doet, zou een Jood zeggen die pen is rechtvaardig. Een appelboom kan rechtvaardig zijn als er appels aankomen. Daar is die appelboom voor bedoeld en voor geplant. Dus als die appels voortbrengt, is die appelboom rechtvaardig. Wanneer is dan een mens rechtvaardig? Nou, als hij dus doet waarvoor hij geschapen is, waarvoor hij bedoeld is. En waar is een mensenleven voor bedoeld, ook ons leven? Om God te eren, om God te verheerlijken, om God groot te maken, om God te gehoorzamen. Daar is een mens voor bedoeld. Als een mens dat doet, dan is die rechtvaardig. Rechtvaardig voor God, hè? Dus niet met het oog van de mensen rechtvaardig, dat mensen zeggen dat je een goed mens bent. Maar rechtvaardig voor God. He, naar wat God van je eist. Dus niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. Liefde, dankbaarheid, gerichtheid op de eer van God. En dan ook aan die binnenkant, helemaal zuiver, helemaal puur, zonder iets anders erdoorheen. En dan ook helemaal volmaakt, perfect, in alle dingen altijd en in alle opzichten. Dat is de rechtvaardigheid God. Dat eist God van een mens. En daar mag je dus nooit iets vanaf doen. En wie met God te maken krijgt, en dat krijgen we vanavond, die zal er ook niets vanaf doen. Wie met God te maken krijgt, dan valt alles af wat je dacht hebben, want het is niet rechtvaardig. Het is niet zo zuiver, zoals God het heeft bedoeld, waar God me geschapen heeft. Zelfs voor mijn gebeden geldt nog. Ze zijn niet volmaakt zoals God het eist. Niet volmaakt vurig, niet volmaakt op hem gericht, niet volmaakt uit liefde en dankbaarheid opgezonden. Wie met God te maken krijgt, die houdt niks over. Die houdt geen draad gerechtigheid over. Hebt u in uw leven met God te maken gekregen? Dan wist je het, wil uw knecht door schuld verslagen. O Heere, niet voor uw wierschaar uw rechtbank dagen, want niemand zal in dat gericht, daar zelfs mijn eigen hart me aan moet klagen, rechtvaardig zijn, gerechtigheid hebben voor uw gezicht. Dan moet je uitgeschud tot op de laatste vezel toe. Als u God ontmoet, als je God ontmoet, dan is de rechtvaardigheid Gods de eis die je alles, alles, alles uit handen slaat. En nou gaan we naar Luther toe. Dit wist Luther ook wel. En Luther die ging zijn Bijbel lezen. Hij las bijvoorbeeld Psalm 31 en Psalm 71. Wat las Luther in Psalm 71? Heere, red mij door uw gerechtigheid. Door uw rechtvaardigheid. En toen dacht Luther niet, nou ja, dat snap ik niet helemaal, maar goed, ik lees maar verder. Morgen misschien een makkelijker stukje in de Bijbel. Nee. Toen ging Luther eens denken. Snap ik dat nou? Dat je bidt, red mij, o God, door uw rechtvaardigheid. Bidt u dat wel eens? Heer, red me door uw rechtvaardigheid. Ik denk dat we zeggen, nee. Nee, ik bid wel, Heere, red me door uw genade. Red me door uw barmhartigheid. Red me door uw ontferming. Maar Heere, red me door uw gerechtigheid. Dat heb je misschien wel nooit gebeden. En toen was Luther Romeinen 1 vers 17. En Luther dacht, als het nou over het evangelie gaat, hè, dan moet er staan, in het evangelie openbaart zich Gods genade. Gods barmhartigheid. Maar wat was Luther? In het evangelie wordt Gods gerechtigheid, wordt Gods rechtvaardigheid geopenbaard. Hoe kan dat nou? Als in het evangelie die gerechtigheid die alles van me eist geopenbaard wordt, dan geeft het evangelie me ook nog een keer de nekslag. En toen zei Luther, ik bonkte bij Paulus op de deur. Ik smachtte naar te weten te komen wat hij met dit tekstwoord bedoelde. Dag en nacht topde ik ermee af en peinsde ik over deze woorden. Worstelen we ook wel eens zo. Om een tekst die we niet zo goed begrijpen te kunnen gaan versnappen. Doen we het ook wel eens. Ik moet het weten wat er in deze tekst bedoeld wordt. Blijven misschien daarom de grote ontdekkingen en verwonderingen voor ons verborgen. omdat we er ook niet om worstelen om de schriften te verstaan. Want Luther, die mocht het gaan ontdekken van God. Die rechtvaardigheid van God, die heeft een tweede laag. Niet alleen wat hij eist, maar ook wat hij is. God is zelf rechtvaardigheid. God is zelf volmaakt en hij is God zoals God moet wezen. Hij is heilig en dat toont hij ook en dat maakt hij ook waar. En dat zou God, dat had God kunnen tonen dat hij heilig is. Door alle mensen te straffen omdat ze zondaren zijn en zijn wet hebben overtreden. God zou rechtvaardig zijn als hij alle mensen voor eeuwig had verdoemd en gestraft had. Dan zou God rechtvaardig zijn. Dan zou hij zijn heiligheid gestand doen. Maar. God heeft zijn rechtvaardigheid bewezen. Op een andere manier. Hij straft de zonde wel. Want hij is heilig. Maar hij straft die aan zijn eigen kind. Hij straft die aan zijn eigen zoon op Golgotha. En zo is God heilig en hij geeft zijn heiligheid het volle pond. En tegelijkertijd maakt hij ruim baan voor zijn barmhartigheid. Krijgt op zijn barmhartigheid het volle pond. Waardoor zijn beloften vervuld kunnen worden. Hij zondaren aan kan nemen in gunst en vrede. Zondaren bewaren en beschermen kan. Zondaren thuis kan halen en eeuwig bij zich nemen. Want hij is op die manier rechtvaardig. Dat hij zijn heiligheid toont aan zijn zoon. En zo ook zijn barmhartigheid ruim baan om Christus wil kan geven. Wie met God te maken krijgt. Ja, die weet. Heer God, u zou rechtvaardig zijn geweest. Als u heel de wereld mezelf in kluis voor eeuwig hebt gestraft. Maar u hebt ervoor gekozen om op een andere manier rechtvaardig te zijn. Door uw zoon te straffen. En zodoende zondaren barmhartigheid te kunnen bewijzen. Wie met God te maken krijgt, die wordt overstraft. Telpt en overweldigt dat God zo zijn rechtvaardigheid heeft willen betonen. Dat God op deze manier zijn rechtvaardigheid het volle pond heeft willen geven. Namelijk door hem op Christus te laten neerkomen. En die met God te maken krijgt. Die wordt overweldigd dat God zo rechtvaardig wilde zijn. En die zal niet anders kunnen dan God aanbidden. Dan God aanbidden. Roemen, eren en verheerlijken. Zulk een God is onze God. En dan komt de derde laag van die uitdrukking de gerechtigheid Gods. Dat is dus wat God eist. Het is wat God is in Christus. En het is ten derde wat God geeft. In Christus geeft God gerechtigheid en rechtvaardigheid. Want Christus heeft gedaan wat een mens moet doen. Leven tot Gods eer. Altijd gehoorzaam van buiten en van binnen. Met de liefde van heel zijn hart. Christus heeft de gerechtigheid volbracht. Gehoorzaam tot de dood, ja de dood aan het kruis. Gehoorzaam tot elke prijs, volmaakt wat wij hadden moeten zijn. Dat is Christus geweest. Hij is de rechtvaardigheid van God. En zijn leven en sterven in gehoorzaamheid is als het ware een pakket. Een pakket van de rechtvaardigheid van God die het ons geeft. Die ons het evangelie wordt aangeboden. Het pakket van de rechtvaardigheid in Christus die God geeft. En waarmee God vanavond ruilen wil. En er komt ieder hoofd en ieder hart dat het hoort vanavond aankloppen. Ik wil met je ruilen. Geef mij je zonden. En dan geef ik jou mijn gerechtigheid die ik volbracht heb. Hij komt bij jou aan. En bij u. En bij u. En u. En jij. En u. En jou. Hij wil ruilen. Zijn gerechtigheid je geven en je schuld en zonde van je nemen, zodat ik volmaakt ben in Gods oog, zodat God me aanziet alsof ik had gedaan wat Christus voor mij gedaan heeft en ik ben in hem volmaakt. Bekleed met het geschenk van zijn gerechtigheid. En ik kom met een 10 in de hemel, zo gezegd. En Luther die zei dan, toen was het of ik geheel herboren was. En door open poort het paradijs zelf was ingegaan. En nu prees ik het woord gerechtigheid Gods met een liefde. Even groot als de haat en verbijstering. Waarmee ik het vroeger gehaat had. En zo is deze tekst van Paulus mij werkelijk de poort van het paradijs geworden. Dat is nou wat de reformatie noemt de zalige ruil. Christus ruilt met mij. Hij neemt mijn zondeschuld. En hij geeft me zijn gerechtigheid. Zo komt het dat het evangelie de kracht is tot zaligheid. Dit doet kracht. Dit maakt zalig. Deze gerechtigheid Gods in Christus, die geeft vrede met God. Die maakt je een kind van de Vader. Die maakt je een erfgenaam van de hemel. Deze gerechtigheid Gods in de Heer Jezus, die maakt je los van de zonde. Die geeft zo'n wederliefde in je hart. Dat de zonde zijn greep gaat verliezen. Dat je de zonde gaat haten, mijden en vlieden. En dat je je aan de zonde wil gaan ontworstelen. Dit evangelie is de kracht Gods. Tot zaligheid, tot redding, tot behoud. Zo word je zalig. Of je wordt het nooit. Zo wordt u zalig. Of u wordt het nooit. En dan komen wij het derde punt voor vanavond. Het derde punt van onze tekstverse. De geloofwaardigheid van het evangelie. Want we kunnen in vers 16 en 17 het eigenlijk eenvoudig wel inzien. Dat het evangelie van die gerechtigheid Gods heel nauw verbonden is met het geloof. Hè? Dat is waar een twee-eenheid. Zeg maar kop en kom die in elkaar passen. Of zo, de hand die iets geeft en de hand die iets aanneemt. Evangelie en geloof. In vers 16 staat het. Het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid. Een ieder die gelooft. In vers 17, de rechtvaardigheid Gods wordt evangelie geopenbaard, uit geloof tot geloof. Dus die twee horen bij elkaar. Evangelie, waarin die gerechtigheid Gods in Christus ons gegeven wordt, aangeboden wordt, als ruil naar ons toekomt, en het geloof. En daar zegt Romeinen 1, vers 6 en 17 dan een paar dingen van. Om te beginnen bedoelt Paulus eigenlijk allereerst te zeggen in deze verse, met name tot die Joden-christenen in Rome, dit is helemaal niks nieuws. Dit evangelie wat ik dan neerschrijf en wat ik nu zo graag ook wil komen verkondigen, dat is niks nieuws. Jullie Joden die de Bijbel, die de schriften kennen, die hadden dat al lang kunnen weten. Dat vind je in het Oude Testament, elke bladzij terug. Kijk maar, om één voorbeeld te noemen, zegt Paulus het ware, in Habakuk 2, vers 4. He, daar staat het ook al. He. De rechtvaardige zal door het geloof leven. He, dat in Habakuk's tijd, toen was Babel gekomen. Babel had Juda onder de voet gelopen. En aan de ene, dat is ook geen wonder, want ja, Babel was een wereldmacht en Juda was een speldenknopje. Maar God had gezegd en getoond in een gezicht aan Habakuk: ik zal Babel verslaan. Ik zorg dat Babel niet het laatste woord heeft. Ik zal Babel verjagen. Ik zal Babel ten onder brengen. En wat zei Habakuk toen? De rechtvaardige zal door het geloof leven. Namelijk, doordat hij dat woord van God vertrouwt. Niet doordat hij zelf gaat plannen maken om Babel te verslaan. Dat is onbegonnen werk voor die speldenknop van Juda. Niet door weg te zinken in hopeloosheid. Maar door te vertrouwen, God zal het doen. Door aan te nemen, door te omhelzen, dat God het zegt dat hij het zal doen. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Nou bedoelt Paulus te zeggen, en dat is heel belangrijk in de Romeinenbrief, in Romeinen 4 bijvoorbeeld ook, met de kinderdoop. Hè? Dat zeg ik nou toch ook precies. Ik zeg dus niks nieuws. Dat staat in Habakuk 2 vers 4. Wat ik zeg is wel in lijn met het Oude Testament, dat alleen het geloof zalig maakt. En wat is geloven dan? Nou, om te beginnen, geloven is dus altijd een antwoord. Is het antwoord op wat God zegt, God geeft, God belooft en God aan. Het begint dus altijd aan Gods kant. Dat hij het evangelie aanbiedt, schenkt. Dat hij die gerechtigheid van Christus geeft en aanbiedt. Dat pakket zo gezegd. En geloven is dan dat je dat aanbod van die rechtvaardigheid van Christus omhelst, aanneemt, in ontvangst neemt. Dat je de zaligheid laat schenken. Je zaligheid laat geven. Geloven is dat ik Christus aanneem zoals hem wordt aangeboden. En ik laat mij zalig maken door hem. Dat is geloof. Het is dus altijd één van de twee mogelijkheden. De andere mogelijkheid is ongeloof. Dat als de rechtvaardigheid in Christus mij wordt aangeboden om te ruilen, dat ik in ongeloof daar niet op inga. En ongeloof, dat is een tweekoppig monster. En de eerste kop van monster ongeloof is dat ik denk, och, die rechtvaardigheid van Jezus Christus die God me vanavond aanbiedt en al zo vaak heeft aangeboden, die heb ik eigenlijk nog lang niet nodig. Die kan ik toch nog wel missen. Waarom zou ik die eigenlijk moeten hebben? In de verschrikkelijke misvatting dat God met minder ook wel genoegen zal nemen. Dat God ook met mij wel genoegen zal nemen met wat ik ervan maak en wat ik ervan terecht breng. Ongeloof. Vreselijk. Want God neemt geen genoegen als ik voor zijn rechterstoel sta met wat ik ervan heb gebrouwd en met wat ik van mijn leven heb gemaakt en wat ik met mijn leven heb gedaan. Kijk, als ik zo ook zalig had kunnen worden, had hij zijn zoon echt niet laten lijden en sterven. Wat dacht u dan? Als het niet echt nodig was geweest, had de vader zijn zoon dat allemaal niet aangedaan. Het is een afschuwelijke misvatting. Als je zou denken, God neemt zo ook wel genoegen met mij. Ik praat me daar wel uit, als ik voor zijn rechterstoel sta. En de Heilige Geest gebruikt de wet om de kop, die kop van dat monster van het ongeloof, te verbrijzelen. Maar het ongeloof is een tweekoppig monster. En die andere kop van het monster ongeloof is dat ik denk, ik moet toch zelf ook wat doen. Als er even wordt aangeboden, moet ik toch eerst. Dan maak je eigenlijk, ik probeer dat duidelijk te maken, ook naar mezelf toe, van die rechtvaardigheid Gods in Christus, van dat geschenk, maak je eigenlijk een prijs. Een prijs. En een prijs is altijd voor diegene die ervoor in aanmerking komt. Een prijs die krijg je als je goed je best hebt gedaan. Of als je de beste ergens in bent. Wel, als je je ergens in hebt onderscheiden van de rest. Een prijs. Daar moet je voor in aanmerking zien te komen. Maar het evangelie looft geen prijs uit. Waarvoor ik in aanmerking moet proberen te komen. Met wat dan ook. Nee, het evangelie biedt een geschenk aan. Jezus Christus en zijn rechtvaardigheid. Zonder iets waardoor ik zorg dat ik ervoor in aanmerking kom. En de Heilige Geest, die maakt door het evangelie die tweede kop van dat monster ongeloof een kopje kleiner, zo gezegd. Als kerkenraadgemeente hebben we het prachtige boekje besteld bij de Stichting Tabernakel van G.R. Beeky. Alles in Christus. Ik zou het wel voor allemaal willen bestellen. En hij noemt daarin een aantal tegenwerpingen. Ten diepste dus van dat ongeloofsmonster. Die je van het geloven af kunnen houden. Bijvoorbeeld. En het mooie is dan. Dat hij laat zien dat elke tegenwerping. Juist een aansporing is. De eerste tegenwerping. Mijn schuld die is zo groot. Mijn zonden zijn zo veel. Ik durf die gerechtigheid van Christus niet zo aan te nemen. Maar, zegt hij dan, die tegenwerping, je schuld is te groot, moet juist een aansporing zijn om wel te komen en om hem wel te omhelzen, om het wel in ontvangst te nemen. Maak van die tegenwerping juist een aansporing. Of een tweede tegenwerping. Ik ben zo hard. Ik voel zo weinig van die dingen. Ik voel zo weinig van eeuwigheid of van angst. Ik voel zo weinig van berouw en dat ik ermee bezig moet zijn. Dat moet u juist aansporen om tot Christus te komen. Dat mag u juist aansporen om zijn gerechtigheid te omhelzen. En dan zal uw hart zacht worden en week en teer en berouw krijgen. Een derde tegenwerping. Mijn hang naar de zonde is zo groot. Ik doe de zonde zo graag. Ik doe de zonde veel liever dan dat ik Bijbel lees of de kerk of dat ik zou bidden. Maak van die tegenwerping een aansporing. Daarom moet je juist tot Christus komen. En juist zijn gerechtigheid omhelzen en aannemen. En dan zul je merken dat je zonder lust een knak krijgt. En dat je verlangen naar de zonde gebroken wordt. Als je maar eerst komt. Maar misschien, vierde tegenwerping, laatst in dit verband, ben ik wel niet uitverkoren. Ik weet niet of ik uitverkoren ben. En dat houdt me tegen om Christus aan te nemen, te omhelzen. Nou, zegt hij dan, dan moet u juist hen omhelzen. En dan moet u juist Christus aannemen. En als u het evangelie omhelst hebt, dan mag u weten dat u uitverkoren bent. Dan mag alle twijfel erover verdwijnen. Maar dan mag u het weten dat u uitverkoren bent. Want anders had ik het nooit omhelst. Anders was ik nooit mijn ongeloof te boven gekomen. Want uit mezelf ben ik alleen maar ongeloof voort. Maar geloof, dat is uit God. Dat is door de Heilige Geest. Dat is zijn werk en dat is zijn genade. Dat betekent dan ook, als het door het geloof is, dat dus iedereen gelijk staat. Kijk, als het door de werken was, dan zou je moeten zeggen, ja, de een heeft toch wel een beetje een achterstand op de ander. Als iemand er jarenlang maar op losgeleefd heeft, dan heeft hij toch heel wat goed te maken voordat hij met God in het reine komt. Dan zou je van sommige mensen kunnen denken en zeggen, nou ja, die hebben het al zo bond gemaakt. Dat is nauwelijks meer goed te maken in een mensenleven. Maar door het geloof wil zeggen, iedereen staat even gelijk. Ook die prostituee en die drugsdealer in Rome, daar kan het nog voor. Spurgeon zegt ergens, het ongeloof sleept de beste mens nog naar het verderf. En het geloof brengt de slechtste mens nog in de hemel. Nog een keer. Spurgeon zegt, het ongeloof sleept de beste mens op de wereld nog het verderf in. En het geloof trekt de slechtste mens op de wereld nog mee de hemel in. Door het geloof. De geloofwaardigheid van het evangelie. En zo gaat het van begin tot eind. Hè? Uit geloof tot geloof. Dat betekent, het blijft een leven lang maar geloven. Groeien in geloof. Dat wil alleen maar zeggen dat je steeds korter zonder Christus kan. Groeien in geloof wil alleen maar zeggen dat je hem steeds meer en steeds vuriger aanneemt en omhelst. Je groeit nooit boven het geloof uit. Hoe helder een lamp ook schijnt. Zodra je de stekker eruit trekt, is die helemaal zwart. Hoe helder een christen ook schijnt. Hoe heilig dat hij ook is. Zodra je het geloof eruit trekt, is die donker, is die zwart. Uit geloof. Tot geloof. En hoe meer je gelooft, hoe meer dat je ziet en vertrouwt dat je Christus nodig hebt. Uit geloof tot geloof. Dat kan ook nog betekenen tenslotte, uit het geloof van de ene mens gaat het tot geloof bij de andere mens. Want een gelovige verlangt dit evangelie te delen met zijn naasten. Zo werkt God vaak en graag. Dat het van het geloof bij de ene mens komt tot het geloof bij de andere mens. En daarom schaamt zich Paulus de evangelie niet. En zo zijn we weer terug bij het begin van de preek. Laten we zingen Psalm 130, vers 2 en 4. Psalm 130, vers 2 en vers 4. Laat ons samen, de Heere, danken en bidden. Heere, maar daar is vergeving bij u. Door uw gerechtigheid. Die u in Christus ons aanbiedt, schenkt. En dan bidden we, Heere. Schenk ook geloof. Geef door uw Heilige Geest overgave aan dat geschenk van u. Geef door uw Heilige Geest dat het tweekoppig monster van het ongeloof verbrijzeld wordt en blijft. Dat monster dat ons doet denken dat we het niet nodig zouden hebben. En dat u zo ook wel genoegen met ons neemt op de jongste dag. Maar ook dat monster dat van uw geschenk een prijs wil maken, waarvoor we in aanmerking zouden moeten zien te komen. Heere, oefen ons erin om van elke tegenwerping juist een aansporing te mogen maken. Opdat wij met Luther zingen van de zalige ruil. Opdat we met Luther de poort van het paradijs zijn doorgegaan, ingegaan. Heere, laat uw evangelie zo'n kracht zijn tot zaligheid. En Heer, laat bij niemand van ons het ongeloof de overhand blijven houden, in welke vorm dan ook. Zegen zo uw evangelie vanuit deze dienst, Heere. En laat ook ons hart gewillig zijn om waar dan ook en wie dan ook dit evangelie te verkondigen. Geef uw zegen over het verdere van de week in ons leven, maar ook in het gemeenteleven. Zegent u de zendingsverkoping, alle voorbereidingen de dag zelf. En geef, Heere, dat juist op die dag van de zendingsverkoping ons hart mag branden. Dat door de zending dit evangelie overal gehoord zal worden. Hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 103, de versen 5 en 6. Psalm 103, de lofzang op het evangelie, vers 5 en 6. Thank you. Verheft uw harten nu tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.